Er is een nijpend tekort aan menselijke donoren en daarom wordt er nagedacht over creatieve oplossingen. Eén daarvan is het kweken van menselijke organen en weefsels in dieren, die dan dus gebruikt worden voor transplantatiedoeleinden. Is dat de toekomst of is daar in onze samenleving echt geen draagvlak voor? Daarover gaat deze aflevering van De Dier aan Bodcast. Ik ben journalist Margreet Rijntjes en ga hierover in gesprek met filosoof en RDA-lid Bas Haring en RDA-voorzitter Jan Staman. Welkom, allebei. Jan, om te beginnen, jullie hebben een notitie gepubliceerd over dit onderwerp. Wat was de aanleiding daarvoor?
Het Rathenau-instituut nodigde ons uit om eens te reflecteren op... wat betekent dat nou als je zoiets gaat doen? Organen kweken in dieren, menselijke organen kweken in dieren. Wat betekent dat voor het draagvlak? Hoe zal die samenleving erop reageren? Wat zijn de consequenties voor die dieren? Enzovoorts, enzovoorts. Dus die vroeg aan ons, kan je er een stukje over schrijven?
Ja, dat is gebeurd. Ja. Want als we het hebben over een tekort aan donoren, hoe erg is dat eigenlijk in Nederland?
Nou, dat is volgens mij heel erg. Daar hoor je ook gewoon over. En ieder tekort is natuurlijk gewoon rottig.
Dat is per orgaan. En het gaat natuurlijk om de meest vitale organen waar je het dan over hebt. Mm-hmm. Dus longen, hart, lever, dat soort organen. Maar je denkt ook aan hoornvlies.
Ja,
en, van alles.
Ja, op het ene moet je langer wachten op het andere.
Ja, en je loopt natuurlijk toch ook een kans tijdens dat wachten om te sterven.
Ja.
Dus het is... En er is dus echt nood. En dat is geen Nederlands fenomeen. Dat is een wereldwijd fenomeen. Dat is, en ieder land probeert daar zijn oplossingen te vinden. En er is ook heel veel coördinatie in Europa op dit punt voor orgaantransplantatie.
Even nog ter aanvulling op wat Jan net zei over waarom de RDA hier iets over geschreven heeft. Het is omdat het Rathenau-instituut heeft hierover nagedacht, maar de RDA, de Raad voor Dieraangelegenheden, heeft automatisch een dierperspectief op dit vraagstuk. Weet je, er is natuurlijk een mensperspectief, dat is het tekort aan organen, maar er is ook een dierperspectief en dat is waar wij een rol in spelen.
Ja, want een aantal jaar geleden is natuurlijk de wet veranderd. Hè? Ja. In principe automatisch donor, in elk geval als je niet zegt dat je dat niet wil. Maar dat is dus niet afdoende geweest.
Dat heeft effect, hè? Maar niet hemeljauwend. Dat effect is ook weer niet echt groot. Het is dus niet voldoende om het probleem op te lossen. Er is ook heel veel geïnvesteerd in de bejegening van patiënten en familie vooral, nabestaanden. En... Om toestemming te geven. Het gaat niet alleen om de gever, de donor, maar het gaat ook om de familie.
Ja, vooral, hè?
Ja. Dus daar is een enorme verbeterslag gemaakt in Nederland.
Ja.
En toch hou je wel een probleem.
Nou, wat je ook moet realiseren, iemand moet op een bepaalde manier sterven, wil die orgaandonor kunnen zijn. Hè? Dan moet je typisch, je moet dan vrij relatief jong, geloof ik, sterven, vrij gezond.
Ja.
Typisch in ongevallen en zo. En dat zijn er toch niet verschrikkelijk veel. Dus alternatieven voor de klassieke orgaandonatie zijn op zich wel welkom.
Ja.
Nou, daar gaan we het dan over hebben.
Ja.
Want daar is over nagedacht.
Ja.
Daar hebben jullie in jullie notitie bij stilgestaan. Wat voor mogelijkheden zijn er eigenlijk?
Op twee manieren. Vroeger hadden we het nog wel eens over xenotransplantatie. Dan neem je dus een orgaan van een dier en zet dat in een mens. En dan krijg je gedoe.
Ja.
Veel gedoe.
Ja, dat is in Amerika gebeurd met een hart van een varken, geloof ik.
Ja, nou, en dat zitten allerlei problemen aan. Het is helemaal niet zo simpel. Er is ook al veel onderzoek naar gedaan over de haalbaarheid. En in ieder geval betekent dat de ontvanger, die gaat hyperafweer ontwikkelen. Hè, want dat is een echt lichaamsvreemd orgaan wat er naar inkomt. En dat moet dus onderdrukt worden. Eigenlijk is het ook wel behelpen. Ja, dus het is vooruitgang, maar het is behelpen. En er zitten ook allerlei risico's aan van. En dat is het bijzondere. Dat speelt ook wel bij de tweede variant waar we het vandaag over hebben. Maar die dieren, die zitten eigenlijk, daar zitten nogal wat micro-organismen in, virussen. Die zitten daar verstopt. En die leven daar in die dieren. En op het moment dat je dus een orgaan van dat dier in een mens hebt, gaan ook die virussen over. En daar komt gedoe van.
Ja, want die man in Amerika is mij, heb ik begrepen, is overleden aan een herpesvirus. Ja, wat dus in dat hart zat.
Precies. Nou, dat is een toch wel een behoorlijk probleem. Lastig. Dus je moet dan ook, als je eraan begint, dan moet je die dieren dus ook met enorme zorg selecteren. En van allerlei testen erop doen om een beetje met grote zekerheid te kunnen zeggen van, nou, met deze durf het aan met dit dier. Je kunt eigenlijk bij mensen alleen maar die experimenten, als je eigenlijk al een vrij grote zekerheid hebt, dit gaat lukken.
Ja.
Ja.
De andere categorie, waar jullie dus in jullie notitie over schrijven, is dus echt het kweken van menselijke organen in dieren.
Ja.
Hoe werkt dat?
Laat maar een voorbeeld nemen. Een varkens, een varken. Daar willen we een menselijk hart in hebben. Dat daarin groeit. En dat willen we vervolgens terugzetten of zetten in de patiënt. Nou. Wat je dan doet, is bevrucht een zeug. Daar komt zaad in. Dan vormt zich een bevruchte eicel. En die bevruchte eicel, die spoel je eruit. Die gaat in een kweekmedium, in een plaatje met een kweekmedium. Dan ga je die eicel, daar ga je het DNA van veranderen. En dat doe je zo dat die genen die hartontwikkeling coderen, die haal je eruit, die knip je eruit.
Ja, dat varkenshart, wat het in eerste instantie zou zijn.
Ja, knip je eruit. Nou, en dan laat je die zygote, dus die bevruchte eicel, laat je groeien. Dan wordt het een embryo. Dan een aantal ontwikkelingsstadia gaan erdoor. En dan breng je stamcellen van die mens, die patiënt, breng je in. En die stamcellen die kunnen alle kanten op groeien. Pluripotente cellen heten die dingen. Nou, die gaan erin en die gaan op de. En die hebben wel een codering voor ontwikkeling, hè, voor het hart. En die cellen, die gaan dus het werk doen wat normaliter het varkensgene zou doen. Dus dat varkensgene is kapot, of dat is geknipt. Die stamcellen kunnen het wel. Nou, dat spulletje dat plaats je weer in een zeug. En in de baarmoeder. En dan groeit het en dan ontwikkelt zich daar een jong, een big. Die laat je geboren worden. En die groeit op. En dat lichaam dat ontwikkelt zich. Dat hart zit er, hè? Mensenhart in die big. Dus dat bighart is er niet.
Nee.
En dat groeit en dat groeit. En dat krijgt een zekere omvang. En dan een zekere, wat je dan noemt, transplantatieomvang. Nu kan het. Nu kunnen we het overzetten. En dan zet je het over. Dan dood je dus het dier. En zet je het hart over in die mens.
Oké, maar jullie hebben hierover nagedacht.
Nagedacht niet over deze techniek. Die techniek bestaat al.
Nee, maar over wat jullie daarvan vinden. Ja.
Nou, wat je erover zou kunnen vinden wanneer je een dierperspectief hebt. Want wanneer je een mensperspectief hebt, kun je vrij makkelijk zeggen van nou, dat is leuk, laten we dat doen. Weet je, het scheelt weer. Maar wanneer je een dierperspectief neemt, kijk je daar misschien anders tegenaan. Omdat het natuurlijk voor zo'n varken misschien niet leuk is om op. Om zo tot stand gekomen te zijn ten behoeve van de mens. Dat is eigenlijk, het varken bestaat er alleen maar om zijn hart anders te geven.
Maar jij zegt misschien niet leuk. Is het niet sowieso niet leuk?
Nou, je moet je afvragen wat is leuker. Geboren worden als varken om na 6 weken opgegeten te worden. Of geboren worden als varken en dan 6 jaar kunnen leven en uiteindelijk dan je hart af te kunnen staan. Ik kies voor optie 2. Dus het is niet evident verkeerd voor zo'n varken. Maar er zijn ook weer allemaal tegen. Zo, misschien is het heel onplezierig om als varken zo te leven. Dus dat, over dit soort dingen denken we na.
Wat weten we daarvan? Hoe onplezierig is het voor een varken? Weten we daar iets over?
Ja, dat kan je natuurlijk gewoon vaststellen. Er zijn allemaal weer andere soorten wetenschappers, gedragwetenschappers, die aan de hand van het gedrag van beesten een inschatting kunnen maken van hoe goed zo'n beest het heeft. En bovendien, bij vlees wil je het economisch produceren. Weet je, dat moet een beetje goedkoop, anders willen mensen het niet. En het is eigenlijk allemaal heel onplezierig. En dat is echt niet leuk voor die beesten. Dit zijn hele dure harten. Dus je kunt je prima permitteren om zo'n beest gedurende de periode dat hij leeft helemaal in de watten te leggen. Dat kun je prima permitteren. Hè? Als je toch heel veel geld betaalt voor zijn hart, kun je hem ook een heerlijk leven geven, dat varken. Dus dat is dan de afweging die je in deze thematiek moet maken.
Is een, je krijgt, dus er zijn een aantal ingrepen die je doet op de zeug. Hè?
Ja.
Dus je krijgt vaak nog een periode met suppressiva, dat de afweer wat afgeremd moet worden. En je krijgt de dingen van, we willen geen infecties. Kunnen we hem in een groep houden, die big, die moet groeien, die met dat hart. Kunnen we die in een groep houden? Dat is voor dieren het beste.
Ja.
Kunnen we hem misschien op steriel stro houden?
Ja.
Waar geen bacteriën in zitten. Dus je
plastic gaat stroomen dan.
Nou ja, maar in ieder geval, maar in ieder geval, hij wordt, waar je kunt, zul je hem in de water leggen.
Ja.
Dat is een, want je wilt dat het goed tot zijn eind komt. Nou ja, en ik denk dan van, een varken doden voor vlees, voor eten, of een varken doden voor een patiënt die verder kan leven, dan denk ik dat het gewicht van de laatste wel iets zwaarder weegt dan eten van vlees. Dus die legitimatie van waar doen we het voor, die telt hier veel zwaarder, lijkt mij.
Want het natuurlijk gedrag, hè, wat natuurlijk nu de bedoeling is, dat de dieren zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Kunnen ze dat op het moment dat ze dus in zo'n steriele omgeving, noem ik het maar even, moeten verblijven?
Ik denk het wel hoor. Vroeger kwam ik nog wel eens op zo'n onderzoeksinstituut waar ze heel veel deden met virussen en ook varkens infecteren en weet ik wat. En die afdelingen, daar wilde ik wel varken zijn, geloof ik. Die hadden het daar best van elkaar. Die hadden echt steriel stro en zo. Zo'n koppeltje.
Je moet onderscheid maken tussen fijn leven, een plezierig leven hebben en natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ja. Dat zijn toch niet helemaal dezelfde dingen? Het is voor een varken heel natuurlijk om weg te moeten rennen voor allemaal beesten die achter hem aan zitten. Dat is helemaal niet per se leuk voor dat beest. Dus natuurlijk gedrag kunnen vertonen is voor mij niet per se van doorslaggevend belang. Wat voor mij van doorslaggevend belang is of zo'n beest een fijn leven heeft. En het kan ook best onnatuurlijk wat mij betreft. Dus als het onnatuurlijk is om dat beest op een waterbed te leggen, want die hebben ze in de natuur niet. Maar het is heel fijn voor dat beest dan. Wat mij betreft is het prima. Dan legt zo'n beest op een waterbed. Ja. En geef hem maar een mooie plusje kussens als het fijn is voor het beest. Het probleem is natuurlijk wel, een varken vindt het vooral ook fijn om met andere varkens te kunnen leven. En dat wordt wel een probleem met die varkens die bestaan om een hart te geven aan een mens. Want dat wordt lastig om die met andere varkens te laten leven vanwege die infectiegevaren die er dan zijn van die andere varkens.
Het hangt er ook een beetje van, ook daar hebben ze natuurlijk weer oplossingen. Dus dit is allemaal work in progress. Hè?
Ja.
Dus van hoe dit eruit zal zien op enige termijn, dat weet je niet. Dus misschien is het wel mogelijk om een koppeltje biggen te laten geboren worden, SPF-vrij. Hè? Dus dat ze
SPF,
dat ze specific pathogen free. Dus daar hebben een heleboel pathogenen, hebben die dieren dan niet. Die worden met de keizersnee gehaald en dit en dat enzovoort. En dat toompje hou je bij elkaar. Dus de rangorde is gevestigd.
Geen bacteriën, geen virussen.
Weinig micro-organismen. En een rangorde die stabiel is.
Ja.
Dan heb je al een heleboel onrust. Als zoiets kan, nou mooi, dan heb je al heel wat bereikt hoor, met zo'n toompje.
Ja. Ben jij het eens, Jan, met wat Bas zegt van of zo'n dier het goed heeft, of leuk of prettig leven, vind ik eigenlijk relevanter dan natuurlijk gedrag. Want dat is niet per se fijn voor zo'n dier.
Nou, natuurlijk gedrag kan je op twee manieren. Laat ik het anders zeggen. Ik ben het eens hoor. Een varken wil exploreren, zoeken. En dat is een inborn error. Dat zit in het beest en dat krijg je er ook niet zomaar uit. De beest wil zoeken, vroeten enzovoort. Dus je moet hem op de een of andere manier de gelegenheid bieden om te vroeten. En hoe je dat doet, maakt voor het varken niet veel uit.
Nee.
Als hij maar vroeten kan.
Ja.
En het gaat om die repertoires die zo'n varken heeft. Daar moet je op letten dat hij daar als een trekker komt. Dan heb je een gelukkig varken.
Als het maar steriel gebeurt dus.
Of hij mag ook in plastic korrels vroeten. Het hoeft geen zand te zijn.
Nee. Hoewel ik als varken toch wel van een modderbadje.
Ja. Ja.
Maar kan dat steriel, een modderbadje?
Alles kan steriel. Dus dat ook dat kan.
Ja. Ja. Maar als ik jullie zo hoor, dan zijn jullie eigenlijk best mild over deze plannen.
Nou, vooralsnog. Ja, kijk, je moet je realiseren. De basis die er nu al is dat we die beesten opvreten. Dus het nulniveau wat er nu al bestaat, dat is gewoon, we kweken die beesten en we vreten ze daar een tijdje op. Nou, dan moet je nog wel met heftige dingen komen. Willen we dat in eerste instantie meteen afkeuren? En het is op zich minder heftig dan opvreten.
Yeah.
Dus vandaar dat wij in eerste instantie vrij mild zijn jegens veranderingen.
Ja.
De realiteit is al heel rottig voor die beesten, dus ja, het moet wel heftig,
maar
die emotie niet hebben.
Maar dat is dan slecht met slecht vergelijken eigenlijk.
Nou ja, ook dat is nog wel iets wat je zou kunnen bevragen. Ik vind het is belangrijk dat beesten een goed leven hebben. Dat is mijn persoonlijke uitgangspunt. Ja. En dat zit ook heel erg diep in het denken van de RDA-leden. Die beesten moeten een goed leven leiden. En zolang dat kan, is er over veel na te denken.
Ja.
Hoe gaat dit vallen in de maatschappij? Stel dat er experimenten komen. Want jullie zijn in jullie rapport behoorlijk kritisch over het draagvlak. Jullie denken dat daar veel weerstand tegenkomt.
Ja. Ja, dus je hebt een aantal technische problemen. Die zijn voor de dokters.
Ja.
En de patiënt. En er zijn ook een aantal technische problemen. Die zijn voor het varken. Hè? Dus krijgt hij complicaties. Dus als je een hart groeit, weet jij precies wat er in die circulatie nog fout kan gaan. Of welk orgaan dan ook. Hè? Dus denk eraan, dit is geen geplaveide weg. Hè? Dus er moet heel wat onderzoek gebeuren, heel wat getest worden. Wil dit goed lopen? En dat kan op dat punt kan van alles misgaan. En dat bedoel ik met misgaan, het hele project kan wel mislukken. Het zou er op termijn toe kunnen leiden dat het gewoon niet werkt. Niet goed genoeg werkt. Dat kan. Aan de kant van de varken en het kan aan de kant van de patiënt. Dus dat zijn de technische risico's die je daar hebt. Die kunnen gepaard gaan met onbehagen. Hè? Dus ongerief van het dier. En dan wordt het een lastig ding. Meestal is het zo dat er in de loop van de tijd een heleboel van die problemen opgelost worden. Nou, dat is een ding. Daar zal die samenleving niet zozeer over vallen. Ik denk, en daar moet Bas maar iets over zeggen, van dat er wel een beetje een gruwelfactor gaat zitten van wat moet een varken in vredesnaam met een mensenhart in zijn lichaam? Wat is dat voor brutaliteit van die onderzoekers? Wat vreten ze nou uit? Dat is dan geen enkele grens heilig. Zoiets, hè? Dat zit aan twee kanten. De heiligheid van de mens, dat je zomaar een mensenorgaan in een dier zet. Dat is een ding, dat heeft ook gespeeld bij de stier Herman vroeger.
Klonen was dat, hè?
Ja, genetisch.
Ook genetisch modificeren.
Ja, dus daar zit iets van, hé, dat is raar, want wij mensen zijn toch van een ander soort dan varkens.
Ja.
Dat is iets van, dat vinden we niet vanzelfsprekend.
Nee, de ethische kant eigenlijk.
Ja, ik weet niet wat voor kant je dat moet noemen.
Of je dat de ethisch noemt of niet. Zo, maar ja. Dit is wel precies het probleem, denk ik. Het probleem is niet zozeer het varken of wat voor beest dan ook. Het probleem is de mens. We hebben een bepaald beeld van onszelf en we zijn toch een bijzonder wezen. En wanneer we in één keer voor een deel ook varken worden, hè, want zo zou je het kunnen interpreteren. Ja, wie zijn wij dan nog? We kunnen onszelf iedere keer op een soort voetstuk plaatsen. Wij zijn een heel bijzonder organisme. Maar wanneer we ook voor een deel konijn of koe of varken of weet ik veel wat zijn, ja, dan begint dat een beetje onduidelijk te worden. Wie zijn wij dan nog? En daarom vind ik het juist interessant, want ik heb helemaal niet de neiging om ons op een voetstuk te zetten. Ik vind het juist wel leuk als we af en toe een beetje van die voetstukken afgehaald worden. Dus ik vind dit soort ontwikkelingen ook juist wel leuk om dat woord met te... Ja, ik vind dat wel interessant.
Verfrissend.
Ja, laat maar zien dat wij zo bijzonder niet zijn. En we zijn voor een mens met een varkenshart. Ja, dat is niet minder dan een gewoon mens. Maar dat is wel het probleem. Het probleem is volgens mij dat het mensbeeld. Want wie gaan wij dan worden als we voor een deel een dier zijn? Ja, dat is denk ik stiekem het probleem.
Ja, intrinsieke waarde, ik zeg dan maar, je moet respect hebben voor dieren. Hè? Ze leven hun eigen leven en dat moet je respecteren.
En doe je dat als je een mensenhart laat groeien in zo'n dier?
Nou, dat doe je niet. Dan maak je een afweging en zeg je, dit vind ik belangrijker. En dan zeg je, alles afwegen, dan doen we dat toch.
Ja, dan stel je jezelf boven de dieren.
Ja. Nou ja, je stelt jezelf boven de dieren omdat je dingen doet die zij... Jij doet, er is een asymmetrische relatie met dieren. Want wij kunnen wel een varken met een menshart laten opgroeien. Maar andersom kan een varken niet een varkenshart in ons laten opgroeien. Nee. Dus er is sowieso een asymmetrische relatie. Ja. Die is er al.
Ja.
Daar kunnen we niks aan doen.
Het is nou eenmaal realiteit, bedoel je?
En die intrinsieke waarde vind ik een lastig begrip. Ik vind het heel logisch om na te denken over het woord welzijn te gebruiken. Leef zo'n beest fijn. En eigenlijk door ervoor te kiezen zo'n beest goed te laten leven, ja, erken je dat het waarde heeft. En die waarde kun je dan intrinsieke waarde noemen. Dus ik denk dat als je zolang je ervoor zorgt dat dat beest wat voor ons iets doet, namelijk het leveren van een hart, wanneer dat beest een goed leven heeft, dan heb je ook respect voor de waarde die dat beest heeft. En dat kan je intrinsieke waarde noemen.
Ja.
En dat wij macht hebben daarmee over die dieren. Daarmee zeg jij, Bas, ja, die hebben we toch al. Ja, want we eten ze op.
En ja, en we moeten er zorgvuldig mee omgaan. Wij kunnen dingen die zij niet... Wij kunnen ook gras maaien en het gras kan ons niet maaien. Dat is een hele... Ja, het is een fundamenteel verschil tussen gras en ons. En datzelfde verschil bestaat ook tussen varkens en ons. Wij kunnen dingen met hen die zij niet met ons kunnen. Ja. We moeten daar heel zorgvuldig en verstandige afwegingen in maken. Maar het feit dat het zo is... Ja, is moeilijk iets waar je verder wat je kan gaan ontkennen of onder de tafel kan schuiven. Ja, het is zo dat wij dat kunnen.
Er is in de samenleving wel iets gaande van dat eigenlijk een soort opvatting die groeit van dieren, die hebben recht op hun leven. En dat afnemen van dat leven van dieren. Want daar ontstaat zo langzaam in die samenleving een soort discussie van ook dat kan je niet zomaar meer doen. Dus ik heb een hond. Ik wil die hond niet meer. Ik ben klaar met de hond. Mijn hondje, Bobby. Ik ben er klaar mee. Ik wil hem ook niet aan een ander geven. Ik ga naar een dierenarts en maak hem maar dood.
Ja,
dat, en dan schreeuwt iedereen moord en brand. Als het over een hond gaat bij mijn varken. Dan zeggen we, nou, en een insect die sla je dood. En daar zitten dus enorme variaties. Maar er is in de samenleving een soort besef aan het ontstaan van, hey, dat leven van het dier, dat inkorten van het leven van een dier, dat is toch ook niet vanzelfsprekend. Dat is toch, daar mogen we ook wel eens over nadenken.
En wat vinden jullie daar dan van?
Nou, er is een fundamenteel verschil tussen het hondje van Jan en een varken. En dus het hondje van Jan er niet is om doodgemaakt te worden. Maar een varken is er om doodgemaakt te worden. Om hem op te eten. Anders zou het varken er niet zijn. Ja. En dat is wel een heel fundamenteel verschil. Ja. Het varken is er slechts opdat wij het opeten. Anders was hij er nooit geweest.
Ja.
En dat maakt wel uit. He, want anders, je kunt niet zeggen van laten we miljoenen varkens leven en laten ze lang leven. Nee, want als wij vinden dat we ze niet meer mogen opeten, wat natuurlijk gewoon kan, dan gaan al die varkens die verdwijnen. Dan leven er geen varkens meer. Ja. Want ze bestaan slechts om op te eten.
Ja.
En dat maakt wel uit in het denken hierover. En het is ook met het denkbeeldige varken wat een mensenhart levend zo, levert, is dat zo. Dat beest is er slechts om dat hart te leveren. Dus wanneer dat beest, wanneer we vinden dat het niet kan, dan is dat varken er dus ook niet. En eigenlijk zou je dan aan het varken moeten vragen, wat heb je liever? Heb je liever dat je een bepaalde periode leeft? Ik weet niet hoe lang zo'n varken moet leven, opdat het hart groot genoeg is. Maar laten we zeggen een paar jaar, denk ik. Ja, kijk, Jan, kort, ja? Ja? Oh, nou, kort. 1 jaar?
Ja, nee, ik denk dat het al te lang is.
Ja? Ja. Oh, nou, oké. Okay, dan moeten we aan het varken vragen, wat heb je liever? Dat je 6 maanden wel bestaat en dan dat je dan doodgaat, of dat je überhaupt niet bestaan had? En dan weet ik niet wat dat varken zou antwoorden. Het is natuurlijk een gedachte-experiment dat ik nu doe. Ja.
Maar goed, dat is nog wel een dingetje van bij die hond. Daar is daar is ook iets van de hond en ik die houden van elkaar en ik ben die hond dankbaar. Daar zit iets van een ander type moraal. Dat is de moraal die uit een relatie voortkomt. Hond en ik vormen een bondgenootschap. We hebben een leven samen gehad, zoiets. Dat geeft een wat andere verhouding in die moraal. Dan wanneer je een varken hebt wat je voor een doel gebruikt.
Ja.
En waar een zakelijke overweging op zit enzovoort enzovoort. Dat is toch ook nog een raar ding.
Gelijkwaardiger in zekere zin?
Ja, denk het. Ja.
Maar wat vind jij ervan? Want je zegt, hè, er is een ontwikkeling gaande. Dat dieren eigenlijk meer gelijkwaardig worden gezien met mensen.
Ja.
En wat vind je daar dan van?
Nou, ik af en toe, er klopt niks van. Met name als ik de waal hoor.
Frans de Waal.
Ja, er is een heleboel biologen die zijn bezig de mensen te dehumaniseren. Dus die zeggen, die mensen zijn gewoon dieren. En dat is, in de ethiek is daar al, daar hebben ze het over non-human animals en human animals. Hè? Dat is het, maar mensen bestaan niet meer. Er is je wordt veroordeeld tot het dier. Daar ben je. En dan wat ze vervolgens die biologen doen, die ethologen, die laten zien dat alles wat wij doen bij mensen, dat daar een dierlijke trek aan zit. He, dus onze preferenties zijn dierlijke preferenties. Tuurlijk zijn ze door de taal bemiddeld en weet ik wat. Maar wij zijn toch wel in hoge mate gelijk aan de dieren.
En daar ben jij het niet mee eens?
En ik denk dan, ja, natuurlijk hebben ze gelijk.
Ja, maar?
Maar er is nog iets anders aan die mensen. Iets raars. He, die macht die we hebben. Jezelf bekritiseren, jezelf de grens stellen, de ander de grens stellen op een manier die, er is dus iets bij ons, een proces, iets wat wij menselijk noemen en wat we koppelen aan moraal, waarvan je, en dan zeggen de ethologen, maar ook dieren hebben een moraal. Apen passen.
Dat zegt Frans de Waal, zegt niet alle
ethologen. Nou, maar het begint gemeengoed te worden. Hè. En het is een empathie. Ook muizen hebben empathie voor elkaar. Dus alles wat je bedenkt, waarvan je dacht bij mensen, daar zijn we toch uniek in, komen de ethologen zeggen, sorry, weer niet. Je bent niet uniek.
Op zich vind ik dat wel mooi, hoor.
Ja,
ik vind het wel heel emanciperend voor van alles en nog wat, is dat wij zo bijzonder niet zijn. Hè. Ik vind juist dit onderwerp ook leuk. Omdat het ons weer een beetje van een voetstuk afhaalt. En ons van een voetstuk afhalen is een agenda die ik altijd wel omarm.
Ja.
Nou, kan je er natuurlijk een heleboel over zeggen en een heleboel over denken.
Ja.
Zijn er ook nog alternatieven mogelijk die minder ingrijpend zijn? Hè? Ik bedoel, je hebt Die organoïdes, die organen die worden ontwikkeld, menselijke organen buiten de mens, maar ook buiten dieren. Is dat iets wat een alternatief zou kunnen zijn?
Lijkt mij technisch vooral een stuk lastiger.
Ja. Maar dat... Ik vind die organoïden, ik weet wel, ik heb aardig wat van die onderzoeken gezien in Brussel. En dat valt niet mee om een organoïde van een hart te maken, wat er echt uitziet als een hart, met trabekels en zo, met die kleppen en dat soort ingewikkelde dingen, lukt niet. En ook daar worden weer alternatieve technieken ontwikkeld, 3D-achtige technieken, om een hart op die manier te maken, zodat het echt het vorm en het van een hart heeft. Dus er is, maar ook hier is, this is work in progress. Hè? Ja. Dus je weet niet waar dat eindigt en hoe dat verder gaat.
En kunstorganen zijn natuurlijk gewoon, sommige dingen kun je gewoon kunstmatig prima doen. De kunstnier is ook een Nederlandse uitvinding zelfs. Ja.
Zou dat jouw voorkeur hebben boven het kweken van organen in dieren?
Niet per se. Ja. Als je dat varken... Voor mij is het uitgangspunt is het welzijn van zo'n dier.
Jij hebt varkens thuis, hè?
Ik heb één varken thuis.
Jij hebt één varken.
Er is eentje overleden. Oh. Ja.
En heb je wel eens bij jouw varken gestaan en gedacht... wat zou die antwoorden?
Nee, want ik ken mijn varken en ik weet dat hij maar één ding wil. Dat is gewoon eten. En antwoorden wil hij niet. Dat interesseert hem. Dingen waarvan je denkt dat hij dat interesseert. Nee, dat interesseert zo'n beest echt allemaal helemaal niks.
Maar goed, organen kweken. Hè? Ja. Menselijke organen in dieren. Ja. Jullie hebben deze notitie geschreven als RDA. Ja. Wordt verstuurd naar het ministerie. Die gaat erover nadenken. Jullie mogen de minister adviseren. Wat zouden jullie adviseren?
Als persoon zou ik zeggen van joh, de minister moet dit soort ontwikkelingen niet tegen gaan houden. Maar dat is een algemene houding die ik heb jegens dit soort ontwikkelingen. Sta ze toe, hou ze in de gaten, maar rem ze niet af op basis van de emotie, dit moet niet kunnen.
En ze is de wetenschappers.
De wetenschap, ja. Laat wetenschappers hier nou, mits dingen zorgvuldig gebeuren, mag hier heus mee geëxperimenteerd worden. Dat zou mijn advies zijn.
Hou de vinger aan de pols en... zorg dat die samenleving die stappen mee kan maken. Dat is enorm belangrijk. Je moet daar met elkaar over kunnen praten. Thuis, aan tafel, met je kinderen. Bespreken. Je moet die elementen de revue kunnen laten passeren. Dus al die aspecten. Want als je dat niet doet, komen ze komen altijd weer aan de orde. Maar dan als mislukking of als betrapt. Of als dat soort... En dat moet je niet hebben. Je moet dus gewoon met een zekere regelmaat... Wat is de state of the art? Hoe ver zijn we nu? Wat gaat er fout? Wat gaat er goed? Waar hopen we op? Enzovoorts. Dat moet je met die samenleving delen.
Eén ding wat nog niet aan de orde is gekomen... wat ik wel leuk vind in deze discussie... is dat hetzelfde experiment als met die varken... is wel als uitgevoerd met mensen. Even hoesten. In een net iets andere vorm. Dat is een Brits voorbeeld. Er was een meisje... Ik meen dat het een meisje was, had een bepaalde ziekte, kon niet genezen worden. Kon slechts genezen worden door een donor. En het moest een beenmergtransplantatie, die donor moest beenmerg geven. Was niet geschikt. Toen hebben die ouders een kindje gemaakt, opdat zij donor kon zijn voor haar zusje. En dat is daar is toestemming voor gevraagd aan een ethische commissie in Engeland. Als je daar een hele formele bril op zou hebben, kun je zeggen, dat mag niet. Ja. Want dat mens wordt geboren ten behoeve van haar zusje. Dat vind ik niet in orde.
Instrumentaliseren.
Hebben ze niet in Engeland gezegd. Ze hebben in Engeland gezegd, als die ingreep bij dat zusje niet heel nadelig voor haar is. En zij kan daarna een goed leven leiden, nadat ze die transplantatie heeft gedaan. Dan mag zij wat ons betreft geboren worden. En ze is ook geboren. Zij is dus niet gestorven. Zij heeft beenmergtransplantatie ondergaan. Wat niet leuk is. Om haar zusje te kunnen redden. Dat zusje is ook gered. En dat meisje heeft daarna gewoon een prima leven gehad. En leeft volgens mij nog steeds. En in dit geval van een mens is dus de overweging geweest. Ja, als de donor een goed leven kan hebben. Dan staan wij dit toe. Dat is dus bij mensen al eens gebeurd in Engeland. In Nederland zou... dat misschien niet kunnen. Maar in Engeland is het een keer gebeurd. Heel beroemd voorbeeld. Ja, ik vind dat wel heel, heel boeiend in deze thematiek. Dat is eigenlijk die techniek die we nu met varkens aan het onderzoeken zijn... is in een soort van lichte variant alles een keer met mensen gewoon toegepast.
Ja. Maar dat meisje dat geboren is, dat dus waarbij haar beenmerg gebruikt is voor haar zieke zusje...
Ja.
die had daar geen zeggenschap over zelf.
Niet?
Ik bedoel, dat was sowieso de bedoeling dat dat met haar ging gebeuren.
Ja. Daarom bestaat zij. Sterker nog, zij bestaat er slechts om haar zusje te kunnen helpen in eerste instantie. Maar dat is niet de afweging geweest van die Britse ethische commissie. Die hebben gezegd, als dat meisje een goed leven heeft en als het nadeel voor haar niet heel groot is, als er ook geen alternatieven zijn en als het voordeel voor haar zusje wel heel groot is, ja, dan mag zij wat ons betreft geboren worden. Zo. Super interessant. En met een mens, hè, niet eens met een vrouw.
En wanneer speelde dit, weet je dat?
Een paar jaar geleden.
Ja. Oké.
Interessant is, stel nou dat het meisje zegt, ik wil het niet.
Nou, dat kon ze niet zeggen, want zij was net geboren en toen hebben ze dat meteen gedaan. Ja. Maar stel je voor dat ze gezegd had op latere leeftijd, ik had dit niet gewild. Ja, dan hebben we een probleem.
Ja.
Dan hebben we een probleem.
Nogal, toch?
Ja. Ja, maar dat zegt ze niet, volgens mij. Volgens mij is ze wel zo oud dat ze dat soort uitspraken al kan doen. Ja. En volgens mij is ook de relatie tussen dat zusje en tussen die zusjes heel, heel, heel bijzonder en heel tof. Dus
maar het gaat ver.
Ja.
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 Maar jij gaat stralen als je
dat. Nou, ik vind het heel tof. Ik vind het heel tof dat dit zo'n hele bijzondere zaak is, waar zorgvuldig over nagedacht is en waar toch vrij tegenintuïtief op gereageerd is door een wijze commissie. En ik vind dat leuk. En ik vind de afweging heel erg zorgvuldig. En dit soort afwegingen moet je maken. Ook met technieken als je hier varkens voor gaat gebruiken. Nogmaals, zolang dat varken een goed leven heeft, heb ik er geen problemen meer wanneer hij dan uiteindelijk zijn hart afstaat. Ja.
Buitengewoon interessante materie. Ontzettend leuk om jullie hierover gesproken te hebben en jullie je bespiegeling te horen in deze podcast. Dank jullie wel, filosoof en RDA-lid Bas Haring en RDA-voorzitter Jan Staman. Dank jullie wel.